In deze aflevering hoor je het panel dat plaatsvond onder de titel Beter dan het boek. Hierin proberen Stan van Harperen van literair platform Watershed, Annie de Laperre van Vlaams-Nederlands cultuurhuis De Buren en Jair Stijn, die onlangs voor de correspondent het boek De Tweede verpodcastte, antwoord te geven op deze vraag onder de leiding van de immerdeskundige Dennis Gaans.
Hoi allemaal. Zijn er mensen die hier zijn om te weten of om te leren of erachter te komen of podcasts beter zijn dan het boek? Daar gaan we geen antwoord op geven namelijk. Dat bleek tijdens alle voorgesprekken een onbeantwoordbare vraag. Waar we het wel over gaan hebben is de relatie tussen het geschreven woord en het gesproken woord. Zowel in de literatuur als in non-fictie. En daar heb ik drie hele fijne gasten die ik heel kort aan jullie ga voorstellen. En dan iets langer daarna met een fragment, maar eerst heel kort. Helemaal rechts voor u, Jair Stijn. Jair Stijn kun je kennen van Plots. Dat was een soort Nederlandse This American Life. En daarom denken heel veel mensen dat Jair Stijn de Nederlandse Ira Glass is. Maar als je zijn werk kent, weet je dat hij eigenlijk meer de Nederlandse Alex Bloomberg is. Jair heeft voor de correspondent een boek verpodcast. Naast Jair zit Aline Laperre van Vlaams-Nederlands Cultuurhuis De Buren, moet ik zeggen. Hiervoor wel werkzaam in de uitgeverij. Die kun je kennen van de radioboeken, daar gaan we het zo ook nog over hebben. En daarna zit Stan van Herpen van Watershed, een Eindhovense literaire organisatie die van alles organiseert, maar onder andere ook een platform heeft, Radio Slik, voor fictieverhalen, ook audiofictie. Heb ik iedereen wel, denk ik, voldoende geïntroduceerd. Gaan we nu, denk ik, is het leuk om van iedereen even een stukje te horen. Ik wil eigenlijk toch even beginnen bij jou, Aline. Want ik denk dat mensen Vlaams-Nederlands Huis De Buren, misschien het mensen die hier in de zaal zitten, misschien hiervan kennen.
El Tarangu is een podcast van Audiocollectief Schik, VPRO, NPO Radio 1, Sporza en Open VRT. En is tot stand gekomen met de steun van het NPO-fonds, het Vlaams-Nederlands Huis De Buren en het fonds Pascal de Kroos.
Ja. Yes. Jullie zitten in de credits van een van de populairste podcasts.
Ja, dat klopt. Ja.
Kun je vertellen hoe dat komt?
Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat, De Buren, promoot eigenlijk het contact tussen Vlaanderen en Nederland door presentaties te geven en producties te maken. En een van die producties waarin wij mee gestapt zijn, is eigenlijk El Tarangu. Omdat het natuurlijk Vlaams-Nederlandse makers zijn op zich natuurlijk al. En omdat zij ook een publiek bereiken, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Dus dat leek ons wel een zinvol programma om in mee te stappen. En we hebben ook live momenten rond georganiseerd. We hebben avant-première bijvoorbeeld van El Tarangu in Antwerpen gehost. Ja. Ja.
Maar eigenlijk zijn jullie met De Buren wel... Ik ga niet de hele tijd Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat De Buren zeggen... Een soort early adopters van de podcast.
Ja, dat is waar. Dat is ook lang voordat ik bij De Buren kwam. Dus dat is helemaal niet mijn verdienste. Maar een vorige directeur, Dorian van der Bremt, had in 2006 alweer bedacht van... Goh, we leven in een tijd waarin iedereen steeds meer onderweg is, maar toch heel vaak stilstaat. Bijvoorbeeld in de file of... Ja, we zijn bezig met... We zijn aan het fietsen of we zijn gelijk wat aan het doen, terwijl we eigenlijk ook... cultuur tot ons zouden kunnen nemen. En die is begonnen met radioboeken in 2006. En dat was eigenlijk een programma waarbij we auteurs een kort verhaal van 30 minuten lieten schrijven, het zelf lieten inspreken door hen, het ook vertaalde naar heel wat talen. Dat is een heel langlopend programma geworden. Dat zijn meer dan 100 boeken die online gekomen zijn, met eigenlijk wel miljoenen plays. De tel is bij 3 miljoen ongeveer kwijtgeraakt, maar het heeft een enorm bereik gehad. Het wordt nog altijd heel druk beluisterd. Dus zo is het begonnen bij De Buren.
Zullen wij ook even een stukje luisteren van wat ik denk, tenminste als ik mijn research goed gedaan heb, het eerste radioboek is, maar correct me if I'm wrong.
radioboeken. Verhalen van Nederlandse en Vlaamse auteurs die u nergens kunt lezen, maar overal en altijd kunt beluisteren.
Een vlieg met een beetje verstand. Ik heb maar een beetje verstand. Daar kan ik niks aan doen. Ik heb nu eenmaal een klein koppetje. Maar ik weet wel dat ik een vlieg ben die geen mens kwaad zou doen. Ik besta nog, dat is alles. Ik heb altijd graag over een groot plafond gelopen, omdat er veel ruimte is. Ik liep nooit in een rechte lijn, ik liep in bochtjes, want ik hoefde nergens op tijd aan te komen.
Ja, je moet dit echt zeker terug gaan luisteren. Dit is Joke van Leeuwen, uiteraard. Ja. Ik weet niet of mensen dit herkennen, maar het echt een fantastisch radioboek ook. Was het de eerste inderdaad? Weet je dat?
Dat weet ik eigenlijk zelf niet. Ik zeg, het is lang van voor mijn tijd. Maar Joke van Leeuwen is wel een logische voor een radioboek, omdat zij een typisch Vlaams-Nederlandse figuur is. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze haar als eerste hebben gevraagd, mijn collega's in der tijd.
Ja, en weet je ook, je collega's uit die tijd hebben heel veel nadruk gelegd op het feit dat ze nergens te lezen zijn.
Ja, ja, ja.
Dat is natuurlijk wel interessant, weet je waarom dat is?
Ja, dat was een beetje het vertrekpunt in de tijd, van we moeten er iets unieks van maken, dus je kunt het alleen maar luisteren, je kunt het nergens lezen. Er kwam op een gegeven moment wel kritiek op, want in het onderwijs met name werden die radioboeken veel gebruikt, omdat ze in verschillende talen beschikbaar waren, dus dat was wel handig voor vertaallessen. Maar veel van die docenten zeiden, ja, maar we kunnen ze nergens in papieren vorm vinden of in geschreven vorm, dus dat is heel onhandig. Dan zijn we eigenlijk begonnen met citybooks, waarbij al die teksten wel ook in uitgeschreven vorm op de website staan. Dus dat is eigenlijk een tweede groot audioproject van de buren, ook een internationaal residentieproject, want daarbij sturen we eigenlijk auteurs over heel Europa en zelfs ook naar Zuid-Afrika en andere bestemmingen over heel de wereld. En dan schrijven zij op locatie een tekst van 30 minuten, geïnspireerd door die plek. En die teksten komen dan opnieuw in audio in verschillende talen op de website, maar dan wel met de teksten erbij, zodat je die hebt.
Ja, daar kunnen we straks denk ik nog even naar luisteren. Ik ga nu even naar Stan. Want jullie Watershed bestaat ook nog niet super lang. Of nou ja, de buren bestaat trouwens wel super lang, dus die ook slaat nergens op. Maar
15 jaar.
Ja.
Vijf jaar.
En een van de eerste dingen die daaruit voort is gekomen is Slik.
Klopt, ja.
En dat was van meet af aan ook alleen maar audio. Daar was geen, er kwam ook geen geschreven tekst. Ja, die kwam er wel aan te pas waarschijnlijk, maar...
Ja, dat komt ook omdat wij altijd zeggen, wij doen zoveel mogelijk verschillende dingen met literatuur, behalve boeken. Daar houden we ons verder van. Dat is een soort... Omdat literatuur al zo lang wordt geafficheerd met boeken. En dan gaan, nou weet je wat, we doen niks met drukwerk.
Ja.
Dat vind ik jammer, want ik hou wel van papier, maar... Dat is een soort stellingname.
Okay.
Positionering.
Zullen we ook even een stukje van Slik luisteren? Ik vroeg jou naar een representatief stukje. Want er zijn geen trailers eigenlijk. Die maken jullie niet. Dus we luisteren nu een fragment van 3 minuten. En dan ga ik dat blaadje halen.
It was a busy intersection with a traffic light that staggered out a steady beat of yellow. It only urged the drivers to take heed, lacking the force of a full red stop. And of course, no one did. The caution was more for us, coming from the quieter street. And depending on the time of day, it rattled with a hum that spoke like an ocean. Mechanical streams so loud, we could hear it the 2 blocks to our apartment building. This road dissected the city, feeding traffic from the burbs and glut and stutters. We'd only lived in the area for a short time, our dad working at the local GE factory. Shifts starting at 5 a.m., so we were left to our own devices to get to school. And we were always late. Jane and I hung dragging arms long, drawing that block out before the crossing. The intersection and stream dividing us from what we thought would be days better spent at home in the quiet, away from our father's noise. That was until we met him. An oversized tubby tabby with a low slung gut that almost touched the ground. He would ooze across our path every morning and whine between my legs, pull soft a mule asking us to stay, and then roll showing his belly. Running my hands through his fur, he would respond with the arched back and tippy-top toes. Jane hanging on my legs, too afraid at first, till she too would join his soft yield. Same story every day on the walk back. Afternoons filled the sidewalk with chatty ladies with long painted nails, big hair, and heavy voices, hanging on stoops commenting that the cat seemed to like us best, and we would beam. Staying there for a while, basking, holding off our dad with fast hands, a mom long gone, and a school filled with kids that seemed bent on breaking. Visiting the tabby became our thing. Armor for the start and a solve for the end of the day.
Ja, een wat langer fragment, maar volgens mij ook nodig, omdat... Wat ik ga je zo vragen wat jij hier typisch slik aan vindt. Maar wat ik typisch slik vind is de ruimte die er is voor een tekst. En ook de vele wisselingen in het sound design. Maar ik weet niet, jij hebt dit fragment misschien met andere redenen gekozen. Of ik heb nu je antwoord al gegeven.
Ja, misschien moet ik even uitleggen heel kort wat slik doet. En dat is een beetje ook typisch voor onze organisatie. Wij koppelen literatuur heel erg aan maatschappelijk engagement, zeg maar. Dat komt uit onszelf. En artistiek leider Julia Gagnon, die vindt schaamte een heel belangrijk overkoepelend thema. Dus elke editie van Slik gaat over een onderwerp wat gekoppeld is aan schaamte. En er zijn vaak onderwerpen die heel klein lijken, maar waar een grotere wereld achter schuil gaat. En deze gaat over dead pets, dode huisdieren. En dat is leuk als je... En dan vragen we voor schrijvers om aan de hand van dat thema... een speciaal een verhaal te schrijven, te produceren voor de podcast. Dat kort gezegd eigenlijk het concept. En wat hier typisch slik aan is, elke editie is weer anders. Dus dat vind ik ook een beetje moeilijk. Maar ik vond deze wel geslaagd. En niet omdat het nou toevallig Juliet zelf is die dit geschreven heeft en voorleest. Maar omdat de integratie met muziek, sound design en het verhaal geslaagd vind in deze... Het is voortdurend, ik weet waar het verhaal naartoe gaat. En een van de dingen die je doet is, soms neem je afstand van waar het naartoe gaat, het verhaal. Soms bereid je de luisteraar er juist sferisch op voor. Soms zoek je de tegenstelling op. Soms leg je er een laag overheen. En al die afwegingen, die kan ik hier goed in terug horen. Alleen voor jullie is het moeilijk omdat je niet het hele verhaal kent. Maar ik voel de structuur, je volgt een iets andere structuur in het sounddesign en de muziek, emotioneel, dan de tekst, alsof er net twee parallele werelden zitten die net een beetje scheef van elkaar lopen of zo. Is dit te abstract of does it make sense?
Nee, het is dus meer dan een vertaling van het verhaal naar geluid.
Ja.
Of een onderstreping daarvan.
Ja. Ja.
Dat kan er ook tegenin gaan.
Ja, je moet... Ik had laatst een interview met misschien kennen jullie haar, bekende hedendaagse componiste Maaike Nas. Was componist des Vaderlands afgelopen jaar in 2018. En zij moet een muziekstuk maken bij bestaande schilderijen van Teun Hoks. En dat vindt ze ontzettend moeilijk, want het is de eerste keer dat ze iets maakt wat niet vanaf nul begint. En eigenlijk is die situatie vergelijkbaar met wat je doet als je een bestaand literair verhaal hebt. En je moet daar sound design en muziek bij zetten. Dan moet je gaan bedenken, ik moet niet rood op rood gaan maken. Dus hoe ga ik daarmee om? Je wil het niet uitleggen aan de luisteraar. Tenminste, wij willen onze luisteraar heel erg serieus nemen, zeg maar. misschien soms te serieus. Maar en dan speel je daarmee. En dat, de tegenstellingen te zoeken door een laag aan toe te voegen, een associatielaag, dat soort dingen.
Ja, dat is een mooie overgang naar iemand die wel vanuit een bestaand verhaal moest vertrekken. Ja. Jair Stijn, de Alex Bloomberg van Nederland.
Mag ik stiekem eerst heel kort even reageren op Slik? Want ik ben, ik ken niet al het werk, maar ik ben wel een beetje fan.
Jullie hoeven absoluut niet stiekem op elkaar te reageren ook.
Dat is openlijk doen.
Jullie mogen dat, en val mij in de reden, val elkaar niet te veel in de reden, maar vul elkaar.
Nee, het leuke is, ik weet niet of het toevallig of het voor dit verhaal zo was, maar het sound design is echt prachtig wat ze maken. En ik weet dat een van de mensen die het doet, mogelijk ook bij dit verhaal, is Bart Vermeulen. En, die heb ik leren kennen als een enorme radio- en podcastvreter. Hij is namelijk naast zijn werk voor Slik is hij ook docent op een basisschool. En hij verbaast me door dat hij me mailde om te zeggen dat hij de verhalen die wij jaren geleden maakten voor Plots en later voor andere programma's Toendra aan het leven gebruiksaanwijzing aan 10-jarige, 11-jarige en 12-jarige leerlingen als lesstof opdiende. En daar gewoon rustig een uur over praat. Dus ik weet dat hij een enorme radio- en podcast-fan is. En ik vond het echt geweldig om te horen wat, hoeveel ruimte die inderdaad maakt in die eigen producties. En het laatste ook wat ik gehoord heb van Slik, je komt helemaal in een andere wereld terecht. Het is echt een soort trip. Te gek, met zijn eigen muziek ook volgens mij zit daarin. Ja, dus heel erg leuk.
En hij heeft ook heel lang meegedaan aan de Korte Golf. Ik weet niet of we hier concurrerende organisaties mogen noemen. Met die schoolklassen, toch?
Ja, precies. Ja.
Dat is ook heel erg de moeite waard om terug te luisteren.
Bart is eigenlijk de podcastmaker. Ik
shout-out to Bart. Maar goed, dit geldt terzijde.
Ik geef het door aan hem. Ja.
Zullen we even naar de trailer van de tweede gaan luisteren? Want jij hebt heel veel gemaakt, maar je zit hier nu om het eigenlijk over de tweede te hebben.
Ja, leuk. Ja?
Wat is dat?
Weet ik niet.
Weet je niet? Het is een microfoon.
Microfoon.
Ja.
Ja.
Ja. Dus ik had het een en ander gepubliceerd over het krijgen van een tweede kind en over broertjes en zusjes. En dan krijg ik inderdaad af en toe de reactie, nou is dit nou waar we ons druk over moeten maken op de correspondent? Waarom niet Syrië? Waarom niet het klimaat? Er gaat ook iets van uit van het gezin, dat is privé, dat is niet serieus en niet belangrijk. Want het is het domein van de moeder, van de vrouw. Daar hoeven we niet over na te denken.
Nee, mama wil niet.
Mama wil wel. Mama wil wel even iets zeggen. Eigenlijk is die vraag
mama,
ook weer zo...
Doe maar niet.
Mag mama niet praten?
Nee.
Het wordt moeilijk, want mama en ik moeten een podcast opnemen.
Ja.
Snap je?
Binnenkort komen wij, ik, Jair Stijn.
En ik, Lim Berger.
Met een nieuwe podcast.
De tweede, op zoek naar het standaard gezin.
Met bijzondere verhalen van ouders en kinderen.
Over hun angsten en twijfels, hun dromen en verwachtingen.
We gaan op zoek naar de mythe en de laatste inzichten uit de wetenschap over jaloezie, geboortevolgorde, enig kinderen. En de vraag wat het betekent om altijd nummer twee te zijn.
En we vertellen over onze eigen ervaringen.
Ja.
Ja.
Als ouder en als kind.
Auw! Niet bijten.
Omdat we willen weten hoe het gemiddelde Nederlandse gezin functioneert.
Aangezien we daar worden wie we zijn. Vandaar dat we een oproep plaatsten op de correspondent.
Nou ja, dat komt nu dus al. Dit is 3 dagen geleden, ook 4 dagen geleden.
Zoiets. En daar wilde zeggen druppelen de reacties binnen, maar eigenlijk stromen ze binnen.
Ik was ook echt, ben bij sommige verhalen van mensen echt geraakt. En dan heb ik ze alleen nog maar gelezen, niet eens gehoord.
De eerste verhalen zijn we nu aan het opnemen.
Het was heel sereen eigenlijk met z'n drietjes. Natuurlijk veel, veel werk, omdat het de eerste is en alles is nieuw. Maar eigenlijk heel behapbaar. Vanaf het moment dat een tweede komt, is het natuurlijk totale chaos.
Binnenkort, bij de correspondent.
De tweede.
Ja, jij moest dus wel vanuit een bestaand boek, het boek was er al.
Ja.
Moest jij, nee, je moest niks, maar ben jij een podcast gaan maken?
Ja.
Kun je een beetje vertellen over hoe dat gegaan is? Ben je benaderd?
Ik ben benaderd. Dus ze hadden, bij de correspondent zijn ze eigenlijk best wel een tijdje al podcasts aan het maken. Overwegend relatief goedkoop geproduceerde praatprogramma's op basis van meestal de expertise van hun correspondenten. Die elkaar interviewen, vaak over hun werk en dat, super clever. Vaak goed gemaakt, leuk om naar te luisteren. En ik zat hem, ik mag de correspondent wel, maar ik zat wel een tijd al te wachten totdat ze iets zouden maken wat verhalender was. En ook wat misschien wel iets persoonlijker was. Dus toen ze mij benaderden met de vraag van, wij willen eigenlijk kijken of we... Eigenlijk wilden ze gewoon een soort marketing tool hebben bij het boek. Dat was de gedachte. De uitgever, de correspondent heeft een soort van uitgeverij in huis. Ze verkopen boeken, hun auteurs maken boeken. Ze dachten, we moeten een podcast bij hebben misschien wel. En ik dacht, nou ja, als jullie mij erbij willen hebben, dan kunnen we wel iets meer doen dan daar gewoon over praten over het boek. En dan wil ik ook meteen van het idee af dat het een marketing is voor het boek. Dat moet gewoon op zichzelf staan ding worden. En ik dacht ook, als het de correspondent is die altijd heel erg... Ze maken verhalen die heel erg gericht zijn op het hoofd. Dat hebben ze gemeen met tegenlicht. Het is wel erg constructieve journalistiek, maar erg op het hoofd. En brainy en intelligent. En ik dacht, ik wil dan ook het hart durven raken. En mensen raken met dingen en iets, en persoonlijke verhalen horen. Dus toen ik het boek had gelezen, wat ik super mooi vond, wat echt een heel mooi boekje, wat vooral uitging van Lynn Berger, de auteur, haar eigen ervaringen met het krijgen van een tweede kind en haar zoektocht in de wetenschap naar wat er over gepubliceerd is en over gezinsverhoudingen. En toen dacht ik, ja, waarom niet daar gewoon veel meer verhalen bij halen, dramatische verhalen van mensen over hun eigen gezinsleven. En uiteindelijk ontspoorde dat totaal, omdat ik dacht van, het is ook wel een beetje niche om het alleen maar te hebben over een tweede kind. Ik vind het veel spannender om het te hebben over alle taboes die gepaard gaan met het ouderschap of het opgroeien in een gezin. En dat was ook best wel heftig. Meteen bij de eerste aflevering al was er iemand die bij nader inzien geheel anoniem wilde worden met zelfs stemvervorming erop, omdat ze haar broer niet in diskrediet wilde brengen. Er zijn verschillende mensen die uit eigen bewegingen verhalen hadden opgestuurd, complete verhalen. En vervolgens onbereikbaar waren van nee, toch niet. Dus het was ineens, toen dacht ik, eerst dacht ik, het is eigenlijk idioot om een onderwerp te maken voor tweede kind. Toen dacht ik, hey, we hebben een onderwerp te pakken, want mensen willen er niet over praten. Dat is altijd een goed teken.
Ik wil eigenlijk nog maar één stapje daarvoor, want je zei net, ik wilde echt iets anders doen dan dat boek. Ja. Is dat ook omdat dat in audio kan, beter?
Nou, er zijn dingen die zeker beter werken in audio dan op papier. Nou, wilde ik niks. Er zijn zeker boeken waarvan ik denk van, geef mij dat boek maar, want de podcast wordt beter dan het boek. Dat had ik hierbij niet. Ik vond het echt een heel mooi boek en ik vond het af in wat het was. Maar ik dacht wel, als je iets hebt wat zo persoonlijk is als het gezinsleven, dacht ik, er is iets in audio wat veel kwetsbaarder is dan wat je ooit op papier kan krijgen. En dat zit heel vaak in stiltes. Het zit in de aarzeling. Het zit in de soort van gegeneerde lachjes waarin mensen dingen gaan zeggen die ze eigenlijk niet... Dus de kwetsbaarheid is iets wat heel erg in de stem zit en niet per se in de inhoud. Heb je fragment toevallig?
Allerlei fragmenten.
Ik ben erg de neiging naar een fragment toe te praten. Ja. Want er is een stukje... Kijk, Lynn heeft... Er kwam een moment bij het maken van de podcast. In het begin hebben we dus een oproep gedaan, hè, voor dat luisteraar of de lezers van de correspondent konden reageren met gezinsen, met hun eigen verhalen. En op een gegeven moment onderweg dacht ik, ik moet ook gewoon maar beginnen met interviewen. Ik kan daar niet op wachten. Dus ik heb mijn vrouw geïnterviewd. Ik heb mijn kinderen huilend en al opgenomen. En toen dacht ik, nu wordt het een beetje scheef. Dus ik had aan Lynn gevraagd, kan jij niet misschien ook je vriend opnemen en je kinderen? En belangrijk, want haar zusje speelt een belangrijke rol in het boek. Want Lynn is de eerste. Haar zusje was de tweede. En ze vertelt best wel pijnlijke verhalen over wat zij deed met dat zusje. En het was tot heel laat in de podcast onduidelijk. We hadden verschillende afleveringen gemaakt of zij wilde meedoen. En toen ze eenmaal meedeed, kreeg je eigenlijk hetzelfde wat in het boek al beschreven werd. Maar voor mijn gevoel veel heftiger. Dus ik kreeg de ruwe audio. Lynn die kan nog niet monteren. Die is echt nieuw in de podcastwereld. Dus ik kreeg de ruwe audio. En nou ja, ik zal een stukje laten horen. Ik heb de stilte eruit gemonteerd al voor een stuk. Want ze bleef zo lang stil. Maar de stilte is alles voor mij. Dus het is het fragment van Lynn met haar zusje. Ik weet niet of je dat hebt.
Ja, daar heb je twee van, maar ik neem aan die over pijnlijke stiltes gaat.
Ja, ja, die.
Jij bent de eerste. Hoe was de band met jouw zusje?
Ja, hallo. Hier ben ik, de zus van Lynn.
Dat is mijn zusje, Sanne. Is 3 jaar jonger dan ik. En we hebben het laatst gehad over hoe het was om op te groeien met elkaar.
Hoe was het voor jou om de tweede te zijn? Ja. Daar moet ik even over denken. Wat is het? Ja, nou, ja.
En zo, zoals die aarzeling al doet vermoeden, was het niet...
Niet een geweldige ervaring.
En niet fantastisch, nee.
Speelden wij veel samen vroeger? In mijn herinnering niet. Wat denk jij?
Ja, ik kan het me ook niet herinneren, dus dan denk ik het ook niet.
Nee.
Waarom denk jij dat we zoveel ruzie maakten?
Ik denk dat het voornamelijk door jou kwam. Kan ik dat zeggen? Ja.
Er is dus van alles aan voor mij. Het lachen aan het einde, de stilte. Waardoor ik gewoon meteen zo aan het luisteren was. En dacht, dit is goud. En het was... Ja, dat kan je... Ik daag de schrijver uit die dat op papier kan zetten.
Ja, dat kun je niet met een paar witregels en aan het einde haha.
Nee, je kan het ook... Het heeft een Precies. Ja.
Aline, merk jij dat in de verhalen die voor de radioboeken geschreven worden... en dus later de citybooks... of daar mensen meer naar voordracht of meer naar audio gingen schrijven ook?
We wijzen daar altijd wel op, inderdaad. Dat ze dat in het achterhoofd moeten houden. Van het is de bedoeling dat mensen gaan luisteren. Dus ja, werk daar naartoe. Besef dat je het gaat moeten voordragen. Natuurlijk, wij werken niet met acteurs die het brengen. Zoals bij jou waarschijnlijk, stemacteurs.
Zijn ook de
schrijvers zelf. Dus ja, natuurlijk zit je altijd met... mogelijk een beperking. We hadden bijvoorbeeld een Nederlandse auteur die in Brugge op residentie was gekomen. En die had voor Citybooks dan. En die had heel veel West-Vlaams ook gehoord. En die had dat heel lustig in haar tekst verwerkt. Heel veel West-Vlaams uitdrukkingen. En toen moest ze het gaan inspreken. Ja, dat was een groot probleem. Dus dan hebben we een West-Vlaming alle zinnetjes laten inspreken. En dan moest zij ze eigenlijk op gehoor... dan wel ook in het Citybook verwerken. Dus, maar dat is dus naar het schijnt wel gelukt. Je moet er rekening mee houden. Maar ja, ik vind wel wat jullie doen bij Slik met de sound design heel indrukwekkend. Ja.
Ja, nou zeg jij wel weer zo van... Jij zei al, ik ga heel bescheiden zijn. Stan, ik heb het tegen jou. Maar toen wij... Een voorgesprek. Jij bent wel nu de hoofdredacteur van Radio Slik. En jij bent altijd een magazinemaker geweest. En ik weet ook dat jij wel toch ook een flinke bijdrage levert aan hoe dat gaat klinken als hoofdredacteur.
Ja, dat is ook zo. Deze mensen hebben zoveel meer ervaring en ik stap er nog redelijk fris in. Alleen, ik neem dan wel mijn journalistieke ervaring mee, want dat doe ik al 30 jaar. En ik vind, je kunt best wel wat dingen overnemen uit andere media. En ik heb wel, denk ik zelf, gevoel voor geluid. Ik ben heel gevoelig voor geluid. Geluid doet ook snel pijn met mij, zeg maar, als het te druk is. Dus ik luister heel bewust. En ik denk ook dat ik verstand heb van muziek. Dat vinden dan mensen als Bart heel irritant. Want ik zeg dan steeds, nee, dat moet anders. Maar Bart, waar we het net over hadden, is wel degene aan wie ik me een paar jaar optrek, zeg maar. Ja. Maar het is met veel praten en uitproberen en zo. En dat vind ik ook mooi van dit medium. Je hebt andere media die al hele lange geschiedenis hebben. Radio heeft natuurlijk een lange geschiedenis, maar dit is podcast. Is het makkelijker om in te stappen? Je voelt minder zwaar de last van alles wat er al voor je gedaan is.
Ja,
dat maakt iets makkelijker.
Maar ik begreep ook dat jij gaat zitten met een componist voordat je nog een schrijver vraagt.
Ja, ja. We hebben nou bijvoorbeeld, omdat ik het interessant vind om te kijken hoe die twee elkaar kunnen... beïnvloeden. Heel kort, want je moet me echt stoppen, Dennis, want ik ga er veel te lang over door, maar we hebben nu echt een verschrikkelijke...
Ga je hier vragen om jou te stoppen? Als je te lang doorgaat?
De volgende podcast, die moet voor het eind van het jaar af zijn, maar het wordt heel spannend, want we hebben het meest megalomane onderwerp gekozen dat er bestaat. Dat kan dan of de liefde zijn of de dood. We hebben voor de tweede gekozen. Dus we gaan een podcast maken, een filosofisch-literaire podcast over de dood, en dan niet over rouw of over... begrafenisrituelen of welke liedjes je wil erop. Dat is waar ze in Nederland altijd over praten. Maar meer wat de dood tijdens je leven eigenlijk voor je betekent. Dus je besef van sterfelijkheid. Dat klinkt als een open deur, maar daar praten we eigenlijk heel weinig over. En daar gaat deze podcast over. En ik wil dan wegblijven van de clichés van hemel of er is niks. Of ik wil even kijken of we daar wat anders aan toe kunnen voegen. En dan beginnen we inderdaad met compositie. En ik ga met Kevin Thomas samenwerken. Die kennen jullie misschien als... veel meer recensent van de Volkskrant. Maar Kevin is ook een zeer begenadigd componist. En die heeft van mij nu de opdracht gekregen van... Kevin, de dood. Wat voor een compositie zou je dan blijven denken? Ik heb morgen weer een afspraak met hem kijken. Want dan komt hij met de eerste dingen en dan koppelen we dat terug aan de schrijvers. En zo gaat het steeds op en weer. En als ik dan een tekst heb, dan gaat hij weer naar Kevin. En dan wordt het een two-way street. En dan Bart gaat het weer editen. En dan, ja. En ik zit er een beetje tussen.
Ja.
Mag ik iets vragen? Is dat dan de enige opdracht, Kevin de dood, doe er iets mee? Of zeg je Kevin de dood en liever geen grafmuziek? En
wij praten daar heel veel over. Dus inderdaad, geen grafmuziek, Kevin. Doe maar necropop. Dat bestaat. Necropop. Hele leuke Friese necropop. Kijk, daar zit iemand heel...
heel ja, als het een obscure muziekrichting is, dan weet Michiel van der Weerthof er wel van.
Stel nu we het op geluid hebben, let op met je microfoon. Want je zit... Ja,
ik heb altijd neiging inderdaad om dit te doen.
Ja, precies. Ja, dat doet pijn aan de oren.
Heb je dit ook vaak bij de correspondent moeten zeggen?
Absoluut.
Ja?
Ja, maar Lin is een fantastische schrijver, maar die had gewoon de eerste band die ik van haar terugkreeg, de ruwe audio, dat was alleen maar handling dit noise. Dus kon ik 2 minuten was daar bruikbaar materiaal bij. Moest ik ook lesgeven. En uiteindelijk interviewden ze beter dan ik, dus dat ging heel snel.
Ja, want ik ben wel benieuwd, want we hebben het net gehad over wat je kunt in audio en wat je niet zo goed in literatuur kunt. Heeft het iets bij de correspondent veranderd, denk je? Dat ze met jou zijn gaan werken, dat ze in deze vorm zijn gaan werken?
Nou, ik heb toevallig een paar dagen geleden evaluatie gehad en ze waren heel enthousiast. Dat was heel erg leuk, maar ik denk een van de leukste dingen was dat ik toen ik net begon, mocht ik... voor hun hele redactie, en zelfs een paar mensen via Skype waren aanwezig, mocht ik een presentatie geven over podcast maken. En toen heb ik ze een hele... Ik heb afgesloten met 5 slides met ongevraagde adviezen. En ik hoop dat ze daar wel iets van mee begonnen. Ik weet dat er in ieder geval 1 auteur is die er meteen helemaal op aansloeg en ermee aan de slag ging. Om met name vanwege dat ene punt dat ik zei van jullie... Ik zeg van jullie hebben jullie berichten over... mensen over de hele wereld. Maar ik zie de wereld, als ik jullie artikelen lees, in de podcast luister, alleen maar vanuit de ogen van jullie correspondenten. Dus ik neem nooit het perspectief in van degene over wie jullie berichten. En dat vind ik doodzonde. En heel erg raar en een gemiste kans. Dus wat ik ze wilde meegeven was, je kan op een andere manier werken, dat je het perspectief kan verplaatsen, waardoor je veel meer gaat voelen, waardoor je mee gaat voelen met de mensen over wie je bericht. En dat heb ik zo erg geprobeerd mee te geven. En de reactie wat ik ook wel leuk vond intern, los van het feit dat ze het mooi vonden, was ook heel vaak van, er zijn momenten waar ik gelachen heb en er zijn momenten waar ik in tranen schoot bijna. En ik denk niet dat dat verschrikkelijk vaak gebeurt bij hun artikelen. Dus ik hoop dat ze indirect dan denken van, maar er is dus blijkbaar iets aan die manier van werken. Ondersteund met meer muziek, maar ook doordat het dus veel meer uitgaat van een persoonlijk verhaal en daar vandaan iets universeels vinden en een analyse maken in plaats van een soort hele grote wereldanalyse maken en daar een paar persoonlijke voorbeelden bij verzinnen waar je zo snel mogelijk weer van weggaat en terug naar de brainy analyse. Ja, door de volgorde om te draaien krijg je een ander product en ik hoop dat ze daar iets van meenemen. Ja. Ja.
Mag ik iets vragen? Is de podcast dan een soort spin-off van het boek in dit geval? Want het boek was er al lang voor de podcast kwam.
Het boek was er lang voor de podcast kwam. Ja, wat ik zei, het is eigenlijk iets anders geworden dan ze misschien wel gedacht hadden. Ze dachten, het wordt gewoon een manier om het boek te verkopen. Uiteindelijk hebben we het boek nauwelijks gebruikt voor de podcast. Dus eerder de expertise die Lin had opgedaan, gebruikt wel... Maar Lin kreeg een hele rare 3-dubbelrol die ze met verve speelde, voor mijn gevoel. Want zij was dus co-presentator, de expert. Dus co-presentator is 1, dus we praten samen en we bespreken de mensen waar je fragmenten van hoort. Ze is de expert, dus ik heb haar over expertise. En ze is zelf gewoon moeder en eerste kind. En daar was het hele tijd tussen switchen, terwijl ze in het boek is het toch met name... in het boek heeft ze een andere rol dan in de podcast. Ja. En uiteindelijk kan je de podcast geheel los consumeren van het boek. En heb je ook, als je de podcast hebt gehoord, kan je het hele boek nog lezen en heb je iets nieuws.
En zijn er gegevens over de verkoopcijfers van het boek dan, nadat de podcast is uitgekomen?
Dat is een hele goede vraag. Ik heb werkelijk geen idee. Niemand heeft er ooit met mij over gehad. Ik was degene die het achter de luistercijfers aanging. Van ik wil weten hoe goed het doet. En, we hebben de Volkskrant al gebeld. Ja. Dus ik wilde heel erg. Ik zat heel erg achter de promotie aan, maar vooral van de podcast. En of het iets heeft gedaan met het boek is een hele goede vraag. Dat zou ik achteraan gaan. Ja.
Ja, want die podcast was dus, zij dachten we gaan dat boek makkelijk promoten en jij dacht nee. En nu weet jij ook niks of dat het boek geschaad heeft of niet.
Nee, nou, het leuke is dat het hun blijkbaar ook niet zo verschrikkelijk uitmaakt, want ze waren gewoon heel blij mee. Een van de hoofdredacteuren die, bij de evaluatie die zei, ik heb het idee dat we nu pas echt met podcast zijn begonnen bij de Correspondent. Ja. Nou, dat is gewoon een hele mooie belediging voor alle mensen die het daarvoor deden. Ja. Maar ook een compliment. Waar ik heel blij mee was. Ja. Ja,
en op zich mocht het één op één het boek zijn dat je zou verteld hebben. Ja, waarom zou je het boek dan nog kopen? Dus je kunt het ook zien als dat je het op een betere manier hebt aangepakt, ook voor het boek.
Dat dacht ik. Want ik en dat vind ik ook knap van andere, zoiets als Laura H. Een podcast van gemaakt is die eigenlijk uitkwam ongeveer tegelijkertijd met het boek. Nou, als je eerst de podcast hebt geluisterd en daarna het boek leest, dan zie je dat het echt een podcast is een heel klein stukje van het boek. En het boek is veel en veel meer. En het is best knap geweest van de makers. Ook de makers, een deel van de makers van Schik. Om zo'n keuze te maken, maar helemaal terecht. Zodat je die twee dingen naast elkaar nog kan blijven consumeren. Dus daar zou ik altijd, als je een podcast maakt en een boek, ik zou nooit... Ja, maak er dan een audioboek van.
Ja, maar dat weet je wel niet tijdens het beluisteren van de podcast, vind ik. Want toen ik de podcast had gehoord, dacht
je, ja, nu hoef ik het
nou,
ook niet meer te
veel
lezen.
Meer zal er nu wel niet aan het verhaal zitten.
Lees het
moet
boek.
Het boek nog lezen, denk Laura ik. Ja, het is ook genomineerd boek. Voor van alles, ja. Dus dat moet ik wel gaan lezen.
Ja, maar dat is waar, dat weet je dan niet. Ja, dat klopt.
Ja, ik ken best veel mensen die na die podcast zeiden, ja, ik hoef dat boek niet meer te lezen. Ja. Dus dat is het gevaar.
Ja, dat is het gevaar.
Maar je ziet, daar is het natuurlijk ook een maker. Anders dan, nou ja, misschien was dat bij de Correspondent hetzelfde, maar bij Laura H. was het natuurlijk ook Thomas Ruip die graag een podcast wilde maken.
Ja.
Ik heb zelf het idee dat steeds meer schrijvers dat willen doen. Wat grappig is, want in 20 jaar na de uitvinding van de radio, dit mogen jullie allemaal vergeten hoor, maar zei Rudolf Arnheim, en dat was een vroege radiopionier, die dacht, radio, dit nieuwe medium, daar moeten dichters voor gaan werken. Die snappen hoe dit werkt, die weten hoe dit... En toch is dat vooral in Engeland dan wel een beetje gebeurd, met de hoorspelen die door dichters gemaakt worden. Maar hier is dat snel de theaterhoek opgegaan. Maar nu de podcast is en eigenlijk die drempel weg is, zie je dat steeds meer schrijvers... Ik was heel benieuwd, de Buren organiseert altijd een schrijfresidentie. En dat is wel echt een schrijfresidentie, toch?
Ja.
Officieel?
Ja, klopt.
Maar ik heb het idee dat daar ook steeds meer audio uitkomt.
Dat is zo, ja. Dat heb ik eventjes nagevraagd voor het historische perspectief. Maar ja, steeds meer auteurs zijn zich ervan bewust dat het haalbaar is ook om audio te maken. Ik denk dat de drempel ook gewoon enorm verlaagd is. En doordat de podcast hype er dan is, is de kans ook al veel groter dat je iemand kent die ermee bezig is, of dat je iemand kent die dan iemand kent die ermee bezig is. Dus het wordt bereikbaarder en daarom zijn creatieve mensen ontdekken die dat medium ook als een potentiële manier om een verhaal te verspreiden. En soms is het ook de betere manier om een verhaal te verspreiden. Want als wij noemen het inderdaad schrijfresidenten die meegaan naar Parijs. Maar er zitten mensen bij die graphic novels maken. En er zijn ook mensen die in Parijs experimenteren met audio. En dan eigenlijk ontdekken, dat is de manier waarop ik mijn verhalen wil vertellen. Of die daar al mee bezig zijn en dan daar een audiowerk van gaan maken. Dus het begint bij schrijven voor veel van hen. De dossiers worden ook op papier ingediend. Maar het gaat wel vaak ook... veel mensen sturen audio mee tegenwoordig, omdat ze het er al mee bezig zijn. Ja.
Ja. En zie je daarin ook dat we dan ook nieuwe vormen krijgen dan wat in het boek gebeurt? Ja, maar ik heb ook het idee dat bijvoorbeeld zoiets als spoken word, en ik denk dat Stan daar misschien ook nog wat over te zeggen heeft, dat er vormen van literatuur zijn die... doordat heel lang het middel om literatuur aan de man te brengen boeken was. En die daar niet in passen en die dus onderbelicht waren. En dat nu audio daarbij is gekomen, dat we eigenlijk ook ruimte hebben voor stemmen die we anders niet horen. En vormen die we anders niet horen. Ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen, Aline, maar...
Moeilijker, maar misschien Stan wel.
Nou, ik vind het af en toe best nog steeds schokkend om dan op een positieve manier om te zien dat als je iemands boek leest of je dichterbundel leest en als je het leest denk je van, mwah. En als iemand dan op het podium het zelf uitspreekt of op geluid dat je denkt van, ah, maar die hier hoort het te zijn. En dat vind ik wel een openbaring, zeg maar. En ik vind dat je daar als podcastmaker ook wel een taak in hebt. Want
grappig, dan... ik heb ook wel de omgekeerde ervaring, moet ik zeggen.
Sorry?
Ik heb ook wel eens de omgekeerde ervaring gehad. We hebben voor Plots, een programma uit een vorig leven, maar nog steeds houdbaar, vroegen we ook wel eens mensen om een verhaal voor ons te schrijven. En ik weet dat Esther Gerritsen bijvoorbeeld gevraagd om een verhaal te schrijven. Nou, dat was vaak best heel ingewikkeld om dat verhaal te laten werken in audio. Esther ongeveer tot tranen toe bewogen tijdens de regie om het zover te krijgen. Het was echt heel ingewikkeld. Het werkte als geschreven verhaal. Mensen, wat mij opvalt is dat auteurs vaak heel moeilijk vinden om hun eigen verhalen notabene voor te lezen. En omgekeerd zijn er natuurlijk ook schrijvers die een soort hits, hoe zeg je dat, een soort sterrenstatus hebben bereikt met audio. David Sedaris via This American Life.
Nou ja, dat
en, die,
is
die... en die schrijft dan ook voorlezend. Die test al zijn geschreven materiaal op publiek om te kijken of het werkt op papier.
En die is verschrikkelijk om te lezen, vind ik.
Je moet eigenlijk zijn nasale stemgeluid erbij horen om het te kunnen consumeren. Ja. Ja,
spelen een heleboel zaken een rol, want je hebt auteurs wiens werk in gesproken vorm door die auteur zelf niet werkt, maar door een andere auteur weer wel. Je hebt auteurs wiens stem je helemaal niet wil horen. Het zij omdat hij of zij een afschuwelijke stem heeft. Maar wat ik bijvoorbeeld heel vervelend vind, is met luisterboeken dat die door bekende Nederlanders worden voorgelezen. Want ik wil Job Cohens gezicht, niks te nadelen van Job Cohens. Maar dat is met sommige auteurs ook. Je gaat het niet draaien, want hij is te lang. Maar ik vind dat, wij waren heel trots toen we een van de eerste podcasts hadden, Herman Koch. Met een prachtig verhaal. Maar ik vind achteraf jammer dat hij het zelf voorleest, omdat hij dan Herman Koch meeneemt. En dan wordt het meteen een debiteuren-creditoren-sketch bij mij. Dat kan aan mij liggen natuurlijk. En dan vult hij het eigenlijk door zijn persoon alweer te veel in. Ik zou het liever gelezen hebben door iemand die eigenlijk heel verlegen is. Of geen niet de ironie aan zijn kont heeft hangen. Het is een heel kwetsbaar geluid. En je hoort elke... Nou ja.
Misschien hangt het een beetje af in welke mate je persoonlijkheid overeenkomt met wat je brengt. Want ik denk echt met name aan jonge makers die bij de Parijs-residenties, als ze het voorlezen en ze hebben het zelf geschreven en zeker in poëzie, die persoonlijkheid voel je dan veel meer nog als je het in audio hoort. En dan is het echt van een meerwaarde. Maar inderdaad, de stem moet wel passen bij de inhoud. En als dat niet past, dan zet ik het ook af. Ja.
Nou, wat ik nog wilde zeggen is, er is natuurlijk ook een verschil als je het hebt over puur literatuur voorlezen. Wat ik met Lynn heb gedaan was iets heel anders uiteindelijk. En dat is, we hebben gesprekken met elkaar gevoerd, doorspekt met andere interviews. En wat ik wel heel leuk vond is dat als je haar boek leest, dan is zij een bepaald type iemand. En ik denk dat als je haar hoort, dan wordt ze een ander iemand. Dus er zijn je in een echt gesprek, en ik denk audio werkt alleen maar als het echt is, en niet al te veel gespeeld, dan zie je hele andere kanten van mensen tevoorschijn komen. Dus dat, denk ik, is dan ook een voordeel van het licht heel erg aan. Of je laat je iemand alleen maar voorlezen, of kies je ook voor een andere vorm dat mensen eigenlijk spontaner kunnen vertellen.
En zij werd veel meer een personage ook, dan die schrijver van bovenaf.
Ja. Ja, precies. Maar dat heeft ook heel erg sterk te maken gehad dat ik er onder lichte druk heb gezet om zoveel mogelijk familie en vrienden te interviewen. Want ja, dan moet je wel met de billen bloot uiteindelijk. Dat is makkelijker dan als je gewoon in je eentje bent.
Ja. Of zoals in Where Should We Begin van Esther Perel, dat het echt in de therapeutenkamer is dat je duikt. Ja, dat komt heel hard binnen, want het is gewoon allemaal echt en pijnlijk en dat is...
Oké, we moeten langzaam gaan afronden. Zijn er vragen uit de zaal? Ja?
Wat zeg je? Nee. Luistercijfers zaten tussen de... Wat was het? 20, 25.000 downloads per aflevering, zoiets. Dat was voor... De correspondent was er heel blij mee. Ik ben er ook heel blij mee. Je moet je voorstellen dat je hebt een soort van totale hit podcast zoals De Brand in het Landhuis. En nou, daar komt het totaal niet bij, en El Tarangu, daar komt het niet bij in de buurt. Maar voor een podcast die niet verschrikkelijk veel aandacht heeft gekregen, wat ook nog een keer een titel had en een onderwerp waardoor je dacht, dit kan nog wel eens huiswerk zijn voor mensen met twee kinderen. Wat het niet is geworden hoor. Maar het heeft heel veel mensen afgeschrikt. Dus ik had nooit verwacht dat we deze cijfers zouden halen. Dus ik ben er heel tevreden mee. Ja.
Ben jij nu de boek voor podcaster van Nederland geworden?
Ik mag hopen van niet. De correspondent vroeg aan me of ik snel vervolg wilde maken. Ik zei nou nee. Want ik ben er half van onderdoor gegaan. Dit maakproces was heel ingewikkeld. Maar ik ben wel, zit allemaal in de zaal, met mijn vrouw gevraagd onlangs om een internationale, om na te denken over een pitch voor een internationale podcast. We weten nog niet of dat gemaakt gaat worden. Het hangt erover of er geld voor komt. Maar er is een Zweeds boek verschenen wat in 50 talen is vertaald. Dat komende dinsdag komt de Engelstalige versie uit. Ik kan wel iets over vertellen. Over de moord op Olof Palme gaat het. Mijn vrouw is Zweeds. En ja, ze is ons gevraagd om een pitch te schrijven van een aantal pagina's. Een trailer te maken die vetter is dan de gemiddelde Hollywood trailer. Dat hebben we gedaan. En nu gaan we kijken of daar geldschieters voor komen. Ja. Dus dat is, en dat wordt, daar kan ik dan bijna waarschijnlijk niets gebruiken van alle kennis die ik heb opgedaan bij het maken bij de correspondent. Want dit wordt niet een chatachtige vorm met fragmenten. Het wordt totaal anders voor een internationaal publiek. Ja, dat is denk ik ook wel het leuke hoor van dit werk. Van je moet gewoon elke keer weer terug naar af en opnieuw.
En hier is het dan niet de uitgever die dat zou financieren? Of?
Nee, want daarvoor hebben uitgevers te weinig geld. Maar het is op lasten van degene die ermee kwam was Munk Studios. Die zijn in Nederland begonnen. En is van oorsprong Zweeds productiebedrijf. En die hebben verschillende subafdelingen. En die dachten, interessant boek. En ik las het boek en ik dacht, nou, dat kan beter. Dus ik zag het wel zitten. Ja.
Spannend, we kijken ernaar uit.
Ja, dat maak ik dan samen met Jennifer Patterson, mijn vrouw. Ja. Maar ja. Als het doorgaat.
Nou, we hopen er allemaal op. Mag ik een groot applaus voor Jair Stijn, Aline Lapeer en Stan van Herpen.
Heel goed dat je helemaal tot het einde hebt geluisterd. Abonneer je op deze podcast om niets te missen en laat een review achter als je een mening hebt over wat hier gezegd werd. Het Podcastfestival 2019 werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Stichting Democratie en Media, het Nederlands Letterenfonds en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Meer weten over het podcastnetwerk? Kijk op www.podcastnetwerk.nl.